Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 26, het 8e vers. Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, 8e vers. Gemeente, wij doen belijdenis van het geloof. We willen dat vanavond doen met de woorden van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 145 het tweede vers. Wij belijden het geloof met de woorden van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop Psalm 145 vers 2. Wij belijden dan, aangaande de heiligmaking en de goede werken, wij geloven dat het waarachtig geloof in de mens gewrocht gewerkt zijnde door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuw mens en hem doet leven in een nieuw leven en hem vrijmaakt van de slavernij van de zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mens zou doen verkouden in een vroom en heilig leven. Dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf. En uit vrees om verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat het heilig geloof leeg zou zijn in de mens. Aangezien we niet spreken van een ijdel geloof, een leeg geloof, maar van zulk een, terwijl de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken? Als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn. Overmits ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen ze niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook voordat wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet kunnen goed zijn en evenmin als vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken. maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat, wanneer gij zult gedaan hebben. Alles wat u bevolen is, zo zegt, wij zijn onder de dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen we niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gave kroont. En voortal is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het door God verworpen zou worden. Alzo, dan zouden we altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten wij bidden. O Heere, almachtige grote koning, onuitsprekelijk bent u in heerlijkheid, in macht. Wie is aan u gelijk, zegt de psalm, wie kan u ooit evenaren, grootmachtig zijt gij, eindeloos in vermogen. Maar vooral ook groot en heerlijk, dat u omziet, omkijkt naar het hulpeloze. En het ellendige. En wat niets is en niets heeft. En daar zongen we dan toch ook van. Van u die grote koning. De luister van uw majesteit en roem. Uw goddelijke daan. En dan denken we in de lijdenstijd in het bijzonder aan die wonderlijke daan op Golgotha en in Gethsemane. Heren, laten we dat ook vanavond met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Heb dank dat u ons hier brengt in de oude kerk in Abbenbroek. Wij mochten hier samenkomen en doe ons merken dat u er ook bent. En u bent er, want er is geen plaats in tot in de uithoeken van het heelal, overal zijt gij, o God, alomtegenwoordig. Maar wees bij ons met uw genade, met uw gunst, met de leiding van uw geest. U weet welk woord wij nodig hebben om te spreken en nodig hebben voor ons hart. Breng het in de harten. En dat de slotsom van de dienst mag zijn. Dat wij uw wonderlijke daan dan ook vermelden. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen. En dat we mogen eindigen in de roem en in de lof van u. Vooral als wij horen wat u gedaan hebt en wilt doen aan wat verloren was. Hoor ons en leid ons. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriften in het evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk. Johannes 14 vanaf vers 15 tot 24. Evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk van vers 15 tot 24. Dan luidt Gods woord als volgt. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet en het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Amen. We dachten stil te staan, het mogen zijn met Gods hulp, en wat te vinden in Johannes 14, vers 15 en 21. Johannes 14, vers 15 en 21. Ik zal het u nogmaals lezen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En vers 21, die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Tot zover ons tekstwoord. Ik heb u het volgende mede te delen. Dinsdag is er de catechese. Woensdagavond is er mannen- en vrouwenvereniging. Dan gaan er de collectes. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte met de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 133. We zingen die psalm in zijn geheel. Psalm 133, vers 1. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 133, 1, 2 en 3. gemeente. Johannes 13 tot Johannes 16, dus ook het gedeelte waar onze tekst uitgenomen is. Dat zijn woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft in die laatste nacht. Hij heeft ze zeer waarschijnlijk uitgesproken aan de avondmaalsdis. Toen hij aanlag met zijn discipelen, doe dat tot mijn gedachtenis. En toen dat avondmaal ingesteld was, dat gesprek wat daarna nog volgde, dat bestaat uit die woorden van Johannes 13 tot 16. En dan gaat de Heer nog veel nadrukkelijker, dan is het ook heel dichtbij. En dan gaat de Heer nog veel nadrukkelijker als dat hij het eerder uitgesproken had naar voren brengen, dat hij weg zal gaan. Dat het niet zal blijven zoals het was. Ik ga heen. Wanneer ik heen gegaan zal zijn. Dat staat steeds in dit gedeelte. En dan hoeven we het niet al te lang te hebben daarover. Dat helemaal inging, dat weten we. Dat het helemaal zo inging tegen de gedachten van de discipelen. Die zo droomden van dat aardse koningschap. En dat Christus in Jeruzalem zijn troon zou vestigen, waar zij de ministers zouden worden, enzovoort, enzovoort. Daar gaat de streep doorheen. En hij zegt, ik ga heen. En dan is daar die verwarring, en we hebben niet heel dit hoofdstuk gelezen, maar dan merk je dat ook in dit hoofdstuk. Ik ga heen, zegt de Heer, om uw plaats te bereiden. En zij zijn dan vol vragen. En dan zegt er een, ja maar Heer, waarheen gaat gij dan? En wat is dan de weg? Die weten we niet. En de Heere geeft antwoord op verschillende van die vragen die hier dan gesteld worden. En dan valt dat woord liefhebben van vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dat is dus onderdeel van die afscheidswoorden en je zou kunnen zeggen die afscheidsinstructies die de Heere geeft. Indien gij mij lief hebt. En nou is dat niet, zo laat ik zeggen, een verdwaald woord zo in dit evangelie, liefhebben. U vindt het al in dit hoofdstuk, in vers 15 dus, in vers 21, in vers 23, in vers 28, gaat steeds over liefhebben. En dat is vooral dan Johannes, de apostel der liefde, die woorden nou juist heeft opgeschreven... Maar het is niet alleen Johannes, het gaat er heel de schrift heen. Straks na lijden en na opstanding, dan wordt Petrus, die zijn heren zo schandelijk verloochend heeft, dan wordt Petrus weer in zijn ambt hersteld en dan is dit de kernvraag. Simon, zoon van Jona, heb gij mij lief? Heb gij mij liever dan deze? Dan vraagt de Heere niet, geloof je nu echt in mij? Dat had de Heere ook kunnen vragen. Of Simon, heb je nu wel je leven voor mij over? Dat vraagt de Heere ook niet. Maar het komt bij die kern van de zaak. Heb gij mij lief? Heb gij mij liever dan deze? Wat echoot door die afscheidswoorden van Johannes 14. Dat komt terug na die opstanding. Maar het komt terug door heel de schrift. U weet dat natuurlijk. Denk alleen maar aan die woorden van Paulus, het lied der liefde. Al waar het dat ik alle kennis had, dat ik de verborgenheden van God wist, en al de wetenschappen, en al was het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. En ik had de liefde niet. Dan zou het me geen nuttigheid geven. Dan was ik een klinkend metaal en een luidende schel. Ik wil maar zeggen, en dat is eigenlijk mijn eerste punt in de preek, dat de liefde in Gods woord, dat het wezen, de kern uitmaakt van de ware dienst aan God. Dat is geen bijkomstigheid, dat maakt de kern, het wezen uit van de ware dienst aan God. Samenvatting van de geboden: gij zult de Heer uw God lief hebben en je naast als jezelf. En natuurlijk, zeker, het geloof, de liefde rechtvaardigt niet, hè? Dat is door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. De liefde rechtvaardigt niet, dat is door het geloof. Maar geloof en liefde in de Bijbel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En het een is niet zonder het ander. Zonder de liefde, dan zou het geloof geen echt geloof zijn. Zonder de liefde zou de hoop een ijdele hoop zijn. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, klinkt dat ernstige woord van Paulus. En zo komt nu deze zaak naar ons toe, uit dit afscheidswoord van Christus. Indien gij mij lief hebt. Ik heb geprobeerd nu iets aan te geven, dat de kern, dat heel wezenlijk is, dat doorslaggevend is, die liefde tot hem. En dan komt de vraag dus ook naar ons toe: indien gij mij lief hebt, hebt u hem lief? Hebt u de Heer Jezus lief? Niet wat uw tong zegt, niet hoe die buitenkant, dat heeft er wel mee te maken trouwens, maar die buitenkant is ook al niet doorslaggevend, maar de liefde in het hart tot hem. Daar heeft het Judas aan ontbroken. Die overigens die avondmaalstafel, die avondmaalzaal hier al had verlaten om zijn duistere werk te gaan doen. Wel de Heere gevolgd en wel wonderen gedaan, maar kennelijk de liefde niet in zijn hart. Wel duivels uitgeworpen, dat aangrijpend onderscheid wat door heel de Bijbel heen gaat. En dat vindt hier eigenlijk op zijn scherpst, wordt het aangegeven, dat is de liefde. Nou, daar moeten we het dus over hebben, daar mogen we het over hebben. Indien gij mij lief hebt, hebt gij hem lief, hebben wij hem lief. En daar zou ik zo wat gedachten vanuit de schrift uit naar voren willen brengen. En de vraag die opkomt, dat is: waarin is hij te beminnen? Waarom zouden we hem lief hebben, de Heer Jezus? Mag ik dat aan u vragen? Wat is het toch in hem wat hem zo onze liefde waardig maakt? Wat is er in hem wat uw of jouw hart in liefde doet ontvlammen? Dat zouden we toch moeten weten, kunnen weten, hè? Als er liefde is, dan weet je toch waarom dat is. Hoewel, waarom dat is, je kan het niet allemaal verklaren, maar er valt toch wel iets over te zeggen. Nou ja, nee, maar zoals het is. De Bijbel zelf gebruikt dat soort beelden, zoals het is tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw, waar liefde komt, waar liefde is. Waarom dan? Nou, hij of zij, dat natuurlijke beeld, dan zeg je, ja, waarom ben je nou juist van hem gaan houden, juist op haar verliefd geworden en liefde gekregen? Er zijn toch zoveel anderen? Nee, zegt er iemand, nee, maar zoals hij, zo is er verder niemand, hè? Zoals zij is, zo is er geen tweede te vinden, zegt dan dat hart wat lief heeft. En waarom is dan de Heer Jezus te beminnen? Dat is in de eerste plaats om wie hij is. Zoals hij is er geen ander te vinden. Wie zou er zijn zoals hij? Zo wijs, zo machtig, zo groot, zo ontfermend. Wie hem lief heeft, die waardeert hem, die acht hem hoog boven alle anderen. U vindt die taal echt terug in het Hooglied, hè? Zo'n liefdeslied,
uiteindelijk over hem. Waar de bruid hem niet uitgezongen raakt over wie hij is. Indien gij mij lief hebt. Hebt u hem lief? Waarom dan? Om wie hij is. De Heere Jezus, de Zoon van God. Weet u waarom hij ook te beminnen is? Om wat hij gedaan heeft. Ik had een tijdje geleden een begrafenis te Leiden in Rhenen, in de Cunera-kerk. En dan ben je vlakbij de Grebbeberg. En er is zo'n geschiedenis uit de meidagen van 1940. En toen die Duitsers de inval deden en toen daar zo ontzettend gevochten werd. Dat daar even buiten die Nederlandse stellingen een Nederlandse militair lag en hij was zwaar gewond. En hij probeerde weer binnen die veilige stelling te komen. Veilig, maar in ieder geval binnen die stelling te komen. En hij krabbelt wat overeind en hij wordt weer getroffen door het Duitse geweervuur. En daar ligt hij dan te kreunen. Maar dat heftige geweervuur is zo zodanig dat zijn makkers achter in die stelling, die niemand durft zich op dat gevaarlijk gebied te wagen om hem binnen te halen, om hem te redden. En hij ligt daar en het verstrijkt een uur en twee uur en hij versmacht daar van de dorst en van ellende. En dan kan een van zijn makkers het niet meer uithouden. En die, als het geweervuur even minder wordt. En die waagt zich buiten die stelling. En die kruipt naar hem toe. En dan is hij bij hem. En dan komt hij overeind. En hij slaat hem over zijn schouder. En hij neemt de ren naar de stellingen. En terwijl die makker hem op zijn schouders draagt. Wordt hij zelf ook getroffen in zijn arm. Maar hij gaat door. En zo wordt die vriend gered. Is het niet een heel zwak beeld van wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan? Nog veel meer heeft Hij gedaan. Want Hij haalt zijn kerk, zijn kinderen, verloren zondaren weg van de rand van de hel. Hij bevrijdt en Hij redt hen uit de kaken van de duivel. Zouden ze Hem dan niet lief hebben? En hij waagt zich daarmee binnen het geweervuur. Maar veel meer dan geweervuur. Het geweld van de duivel, van de Satan. Die helse pijlen die hem treffen. De angst der hel die hem alle troost doet missen. Gethsemane en Golgotha. Dan is het toch onmogelijk als je dat mag zien en hem zo kent dat je hem niet zou liefhebben. Om wie hij is. Om wat hij gedaan heeft. Moet ik nog meer noemen? Wat hij nog doet. Nog doet. Ja, want diezelfde Heer Jezus Christus, die is nu aan de rechterhand van de Vader, nadat hij alles heeft volbracht. En daar is hij die profeet die ook vanavond zijn woord zendt, die ons zijn woord heeft gegeven, die zijn geest zendt, die bidt als hoge priester, die regeert als koning, die zijn kinderen bewaart. Door de nood en door de dood heen. Is hij dan ook daarin niet te beminnen? Wat hij nog doet, moet ik nog meer noemen? Wat hij nog doen zal? Want hij geeft ze straks eeuwig de erfenis. Hij verwelkomt hen straks en hij zegt, kom binnen, kom in, gij gezegende van mijn Vader. Erf het koninkrijk wat u bereid is voor de grondlegging der wereld. Is hij dan niet te beminnen? Indien gij mij lief hebt. Hebt u hem lief? Ik vraag het ook naar mezelf. Maar ook aan elkaar. Vreemd eigenlijk, hè, dat mensen hem niet beminnen. Of niet?
Hoe komt dat als mensen hem niet beminnen? Ik denk dat het ook daarom komt. Omdat wij onze nood niet verstaan. Als je daar ligt gewond op die Grebbeberg en je bent er heel buitengewoon ellendig aan toe en je ligt daar te creperen, als ik dat zo zeggen mag, en er is er één die dan komt om je in die ellende weg te halen. Nee, geen volwaarden spreken, nee. Maar wel, tegen die intens zwarte achtergrond van verlorenheid en schuld en nood, dan wordt hij onuitsprekelijk groot en rijk en te beminnen. Daarom hebben we echt wel nodig dat we onze situatie onder ogen zien. Ik zou zeggen, lees maar eens Romeinen 3. Al die donkere woorden die daar staan in Romeinen 3. En dan moeten we het nog maar zo lezen, dat je zegt, dat ben ik. Ook die erge woorden, hè. Van hun keel is een geopend graf. Ja, maar dat ben ik. Van nature, van huis uit. Is het zo erg, slangen, venijnen zonder hun lippen, hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, de weg des vredes hebben ze niet gekend, het is geen vreze God. Dat ben ik van huis uit. En u ook. En ik maak het nooit meer goed. Als het aan mij zou liggen, als het van mij afving, dan kon het ook helemaal niet. Als je dat beseft, dan krijgt Christus waarde. Dan krijgt Jezus de allergrootste waarde in je ziel. Ik lees heel graag in de Puritijnen, hè, die predikers in Engeland en Schotland. Die zoveel waardevols te boek hebben gesteld. En ze leren mij, en ik geef het maar door. Ze zeggen, het zou goed zijn om iedere dag een bladzij te lezen in wie je zelf bent. En om een bladzij te lezen in wie Jezus Christus is. Iedere dag een bladzij als het ware lezen in je eigen hart. Daar niet voor terugschrikken. Eerlijk onder ogen zien. Iedere dag een bladzij lezen in je eigen hart en wie Hij is. Dat zou de liefde gaande maken. En opwekken. Om wie Hij is, om wat Hij gedaan heeft, wat Hij nog doet, wat Hij nog doen zal. Laat het ook maar het gebed zijn, o God, dat ik u zou liefhebben. U al mijn liefde waardig schatten, zegt de psalm. Hè? Mag ik u eens uitdagen om eens te kijken naar het gebedsleven? Waar draait het om in ons bidden? We bidden toch wel, dat neem ik aan. Waar draait het om in ons bidden? Ik zie een paar jongens en meisjes zitten. En dan zeg je, nou, waar mag je de Heer om bidden? Nou, dat weten jullie natuurlijk. Waar mag je God om bidden? Je zegt, ja, eten mag je de Heer om bidden. En drinken mag je de Heer om vragen. En kleding mag je de Heer om vragen. En dat wil God ook, hè, dat we hem daarin nodig hebben. Maar als dat het alleen zou zijn. Ja, dan zegt de Heer, al die dingen zoeken de heidenen. Als het niet meer zou zijn. Dat zoeken de heidenen ook. Maar zoek het koninkrijk van God. Hem kennen. Hem liefhebben. Hem hoogachten. Dat zijn liefde in mijn ziel wordt uitgegoten. En ik hem zal beminnen. Vurig van harte. Kijk, als God in mij liefde ziet. Dan is dat een spiegel die zijn liefde terugkaatst. Hè? Want het komt alleen van hem. Indien gij mij liefhebt. Want de echte godsdienst is geen zaak van fossiele begrippen. Is geen zaak van oude gebruiken. Dat is geen verzameling van waarheden en leerstellingen. Al zijn die ook wel belangrijk. De leer van Gods woord. Dat we daarover nadenken en mee bezig zijn. Ik sprak een tijd geleden iemand en die zei. In onze kerk is nog de zuivere waarheid. Nou, dat is een heel voorrecht als in je kerk, dat meen ik nog ook, als in de kerk de zuivere waarheid is. Maar ik heb wel gezegd, Maar de waarheid is een persoon. Is een persoon. Want Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid. De waarheid is een persoon. Bij ons is de zuivere waarheid. Wij hebben de zuivere waarheid. Is dat zo? Wij hebben Christus. We mogen hem kennen. We mogen hem beminnen. Hij de onze. Ik ga mijn tweede stap zetten in de preek. Mijn eerste stap was als het ware dat ik uit de tekst hoor dat dit het wezen, de kern uitmaakt van de ware godsdienst. Het liefhebben van de Heer Jezus Christus. En nou mijn tweede stap is, wat daar het kenmerk van is. U ziet dat in de tekst. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. U mag ook vertalen vanuit het Grieks dat er staat, indien gij mij lief hebt, zo zult gij mijn geboden bewaren. Een kenmerk van de liefde, waaraan we het dus kunnen weten. Nou, er zijn veel meer kenmerken van de liefde. Ik zei al dat de Heilige Schrift het beeld gebruikt, hè, van de aardse liefde tussen man en vrouw als een beeld van deze liefde. Nou, dan kunnen we zo elkaar te hulp roepen. Hoe zit dat bij liefde? Dat je veel van iemand houdt. Dan denken we graag aan hem of aan haar. Hè? Heel wat keren per dag. Eigenlijk latent is het steeds aanwezig. Dat je met je hart bij die ander aanwezig bent. Je wil heel graag over die ander horen. Dat je veel van iemand houdt. En iemand spreekt, ja, daar spreek je daar graag over. Wat doet de liefde? Ik noem even nu een aantal kenmerken. Nog naast het kenmerk wat hier staat. Wat doet de liefde? Dan wil je heel graag bij die ander zijn. Dan zoek je de nabijheid. Wel, als je de Heer Jezus lief hebt, dan wil je graag bij hem zijn. Dan zoek je contact met hem, de nabijheid van hem. Als je een weduwe spreekt, en ik heb er wel heel wat gesproken de afgelopen jaren in het gemeentewerk, en dan zeggen ze, het is zo'n groot gemis van mijn man. Of een weduwnaar zegt dat van zijn vrouw, zo'n groot gemis. Ik mag wel de hulp van de Heere ondervinden, maar er is haast niet overeen te komen. Nou, zo ligt het dan ook met de Heer. Als je hem lief hebt, dan zeg je, maar ik kan toch eigenlijk niet leven zonder hem, buiten hem. De geloofsbelijdenis zegt, dat is bitterder dan de dood. Tot u is de begeerte van mijn ziel. Nou ja, dat zie je aan Maria, die haar Heere zo lief had. En als hij dan gestorven is, dan staat ze bij dat graf. En dan vragen die engelen en anderen. En die vragen, mevrouw, wat is er aan de hand? Wat weent gij? Wie zoekt gij? Ja, zegt ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En zeg me alstublieft waar die is, waar dat dode lichaam is. Haar hart trekt naar hem en kan hem niet missen. Dat doet de liefde. Dan zoek je de nabijheid van die ander. Zoek door een gebeen met ernst mijn aangezicht. Hoe brandde mijn genegenheid? Ja, de tijd van brieven schrijven is bijna voorbij. Maar ik herinner me dat nog wel heel goed. En dan, als er dan een brief kwam van haar, dan kan je niet wachten. Dan zeg je niet, nou die brief die leg ik eens even aan de kant en dat komt volgende week wel. Nee toch.
Dan kan hij wachten totdat het avond is. Maar die brief die wordt opengescheurd en je leest dat. En als je het gelezen hebt, lees je het opnieuw. En je leest het bij wijze van spreken zo lang totdat je hem uit je hoofd kent en dan lees je hem nog voor het handschrift. Dat doet de liefde. Het liefhebben van hem betekent dan ook lezen wat hij heeft geschreven. Het woord wat hij heeft nagelaten. Je krijgt een andere Bijbel. Je wilt zijn stem daarin horen. Horen wat hij gesproken heeft. Ik zal horen wat God de Heer spreekt. Zomaar een aantal dingen. Indien gij mij lief hebt. Wat kenmerkend is voor die liefde. Maar nu staat er hier ook een kenmerk. Zo bewaart mijn geboden. Zo zult gij mijn geboden bewaren. Bewaren duidt op iets kostbaars. Zoals je een schat bewaart. Dat is stipt bewaken om het te volbrengen. Als je veel van iemand houdt, dan wil je hem behagen. Dan wil je graag doen wat hij zegt. Ik had het net al tegen die kinderen. Nou, wat zeggen die moeders tegen de kinderen? Zeg, als hij thuis komt, laat de jas nou niet slingeren door die hal. Maar even netjes je jas ophangen. Nou, als jij weet dat jouw moeder dat graag wil, is het waard, hè, dat je haar heel erg lief hebt, want ze zorgt zo goed voor je. Dan doe je dat ook. Dat is heel simpel. Maar zo is het ook met, ja, zo is het ook met de Here. Indien gij mij lief hebt, zo zult gij mijn geboden bewaren. En zo zegt dus, want het is een afscheidswoord, nou zegt de Here dus, het is waar, ik ga weg. Zijn lichaam gaat weg. Hij zal niet meer zo bij hen zijn. Hij zegt maar, blijf nou niet in die treurigheid steken. In dat onvruchtbare treuren, dat hij niet meer zo bij hen zal zijn. Hij zegt maar, als je me nou echt lief hebt, bewaar dan mijn geboden. Dan zullen jullie mijn geboden bewaren. Om te doen wat ik zeg. En dat heeft iets uitsluitends, hè? Dat is gaan in zijn weg. En dan zelfs gaan in zijn weg, wat er ook van komen zal. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Nou, ik zeg het wel met knikkende knieën, want het moet er maar op aankomen. En we lezen al de berichten van de vervolgde kerk. En de martelingen van IS en Boko Haram. Het moet er maar op aankomen. IS moet maar op Voorneputten komen. Of op Polen komen. Zal ik staande blijven? Nou, ik niet. Als God me niet staande houdt. Maar er zijn er wel de voorbeelden van. Vandaag en vroeger. Van die liefde die volhardt, die aankleeft, die voort mag gaan. Ik acht op geen ding. Dat is die liefde die er uiteindelijk alles voor over krijgt. Voor over heeft. Denk aan die moeder. Die een zieke jongen had. En hij lag zoveel weken, zoveel maanden in de Daniel de Noot kliniek in Rotterdam. En daar zat ze dan heel ver, heel vaak, dagenlang naast dat bed. En de jongen is gestorven. En dan spreek je haar. En je zegt, het was toch wel een hele zware tijd, hè? Al die keren naar Daniel de Noot. En ze zegt, zware tijd. Ik wou dat ik het nog kon doen. Dat doet de liefde. Ik wou dat ik het nog kon doen. Was dat, ja, dat was al zwaar. Maar de liefde die is bereid. De liefde acht niets te veel. Maar wel te weinig. Die liefde zegt niet, en dan plaats ik het meteen weer naar ons, hè. Die liefde zegt niet, ja, maar hoe weinig kan ik doen? De liefde zegt niet, hoe weinig is net goed genoeg? De liefde zegt niet, wat is het minimum waarmee ik dan toch nog net kan volstaan met de dienst aan hem? Nou, dat is echt, dan is het echt geen liefde. Ik denk wel eens in de gereformeerde gezindte, er zijn ook zo heel veel discussies van wat mag nou net wel en wat mag nou net niet. Dat al die discussies verbleken als er nou een brandende liefde zou zijn. Dan krijg je een leven wat daardoor gestempeld wordt. En dan zeg ik nu, als er nu een hart is, indien gij mij lief hebt, als er nu een hart is, dat zegt, ja maar, die liefde bij mij, ik had dat eigenlijk liever aan het eind van de preek, had ik gedachten te zeggen, maar ik zeg het nu vast. Als je moet zeggen, maar die liefde bij mij, dat is wel ingezonken geraakt, of het is toch wel wat weggeraakt, of het is niet zo brandend als het zijn moest. Heb ik daar een raad voor? Jazeker. Dan zeg ik, denk dan wie hij is en denk dan wat hij gedaan heeft. Denk dan aan Golgotha, denk aan zijn geeseling, denk aan zijn doornenkroon, denk aan zijn duisternis. Denk aan dat hij alles heeft volbracht. Zou dat je liefde niet weer opnieuw doen opvlammen? Wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet nu op dit ogenblik in de hemelse gewesten aan de rechterhand van de Vader. En wat hij nog doen zal, stel dat voor ogen. Opdat zijn grote liefde de liefde van je ziel weer wakker zou maken. En op zou doen vlammen. Indien gij mij lief hebt. En dan ga ik naar het andere vers. Ik heb nu gesproken over dat die liefde de kern uitmaakt van het dienen van de Heere. Ik heb gesproken waarin Christus te beminnen is. Ik heb kenmerken gehoord van het dienen van hem. Dan bewaar ik zijn geboden zonder ze zelf te selecteren. Nee, al zijn geboden. Er komt een verlangen om voor hem te leven. En dan de drie zegeningen van vers 21. Hij zal door de Vader geliefd worden. Ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Ja, dat is al buitengewoon wat hier staat. Je moet het eens heel goed, ik ook, we moeten het eens heel goed op ons in laten werken. Als het hart de Heere Jezus Christus lief heeft, zo staat het hier, dan zal God de Vader dat hart beminnen. We zijn heel wat keren verhuisd zo de afgelopen jaren. En als je dan in een nieuwe woonplaats komt en je kinderen moeten zo de weg weer wat vinden, dan is het toch heel mooi. Als er mensen zijn die wat omzien naar die kinderen en ze zo wat wegwijs maakt en ze opvangt. Weet u hoe het is? Als iemand goed is voor mijn kinderen, en dat zult u ook hebben als u kinderen mag hebben. Als iemand goed is voor mijn kinderen, dan wordt die persoon voor mij ook wel sympathiek. Dan draag ik die ook een warm hart toe. Dat doet me ontzettend goed als iemand anders goed is voor mijn kinderen. En eigenlijk staat dat hier dus ook. En die gij mij lief hebt, de Vader zal hem beminnen. Want de Vader heeft zijn Zoon zo lief en daarom ook lief die zijn Zoon lief hebben. Ik kom nooit klaar met deze stof. Het is veel te diep en veel te breed. De Vader heeft zijn Zoon zo lief. Die Zoon die was in de schoot van de Vader, zegt dat diepe woord in de schrift. Het was die voedsterling, hè, zegt een andere schriftplaats. Die Vader heeft die eeuwige Zoon zo lief gehad, voordat hij geboren werd. Die Zoon des Vaders. Daar is onze liefde tot elkaar en tot God maar heel gebrekkig bij. Dat is een goddelijke liefde. De Heer Jezus zegt, de Vader heeft mij lief. En hij zegt, en de Vader heeft mij lief ook omdat ik mijn leven afleg. Daarom heeft mij de Vader lief. Dat die zoon dat dienstwerk op zich nam, daarom heeft de Vader hem ook lief. Om alles te leiden tot het behoud van zondaren, daarom heeft de Vader zijn zoon lief. En dan heeft de Vader daarom ook lief die zijn zoon lief hebben. De Vader zal hem beminnen. En moet ik daar nou over spreken, over de liefde van God de Vader? Het is wel een diepe stof. Je hebt in Sint Maartensdijk, waar ik vandaan kom, daar heb je de pluimpot. Dat is een aftakking van de Oosterschelde. Ik denk niet dat het daar zo erg diep is. Een mooi natuurgebied. Het zal niet al te diep zijn, denk ik. Ah, de Oosterschelde is dieper. En de Noordzee is nog dieper. En de oceaan is nog dieper. En vroeger hadden die schippers of die zeelui zo'n pijlloot. En dan kan je mee peilen hoe diep het ergens is. Maar dan kan het ook gebeuren dat je zegt, dit is te diep om te peilen. Ik denk dat dat hiervan geldt. Te diep om te peilen. De Vader zal hem beminnen. Weet u wat ik er wel van denk? Er is veel meer op aarde van God te genieten dan wij denken. We kunnen zomaar, ook jongeren, maar ook ouderen, we kunnen zomaar geneigd zijn om te denken, ja, als je God gaat dienen, dan wordt je leven toch wel een beetje zure appel, waar je doorheen moet bijten met allemaal ellende en narigheid. En straks komt de heerlijkheid dan. Al inderdaad, heb ik al iets van gezegd. Het volgen van de Heere kost zelfverloochening en kruisdragen en verdrukking, zeker. Maar ik zou toch ook willen zeggen, maar dan is er ook in dit leven, dat is niet pas straks, dan is er ook in dit leven al zoveel van God te genieten, dat het alle verstand en gedachten te boven gaat. Dat staat hier, de Vader zal hem beminnen. Dat is niet kommer en kwel alleen. Dominee de Vries heeft er een boek over geschreven, Vreugde in God. Of Matthew Henry, de vreugde van het geloven. Daar hebben we denk ik wel eens veel te weinig over. De Vader zal hem lief hebben. De liefde van God, de Vader in je hart. Nee, er staat niet in de tekst, de Vader zal hem lief krijgen. Zo niet. Want de liefde van God gaat voorop. We hebben hem lief omdat hij eerst heeft lief gehad. Dat gaat voorop. Maar als mijn hart in liefde brandt voor de Heer Jezus Christus, dan zal God de Vader, zegt deze tekst, meer van zijn liefde aan je ziel laten voelen. Meer dan tevoren. Hij zal over ze vrolijk zijn, staat er ergens. Niet omdat ze dat verdienen, maar omdat ze zijn zoon lief hebben. Eerste zegen die eraan verbonden is. God wil ons uitlokken en de liefde meer opwekken. En hij zegt, kijk eens, drie zegeningen zijn eraan verbonden aan het beminnen van de Heer Jezus. De Vader zal hem lief hebben, dat was de eerste. Het tweede, en ik zal hem lief hebben. Ik zal meer van mijn middelaarsliefde laten voelen in het hart. Ik zal mijn liefde meer aan het hart verzekeren. Ik pleit echt niet, gemeente, voor een soort gevoelsgodsdienst. dat we alles van het gevoel gaan laten afhangen. Of het geloof op allerlei gevoelens gaan baseren. En toch, als ik deze dingen probeer na te denken, dan denk ik, zijn we er niet wel eens een beetje erg kalm onder? En zijn we niet toch met een, laat ik zeggen, een wat mager geloofsleven? Zo goed ken ik u natuurlijk niet, maar mijn inschatting is zo vaak in het algemeen. En dan moet ik bij mezelf ook maar weer beginnen. Maar zijn we niet veel te snel tevreden met een gevoelsarm leven met God? De Vader zal hem beminnen. En wie de Zoon bemint, de Zoon zal hem ook beminnen. Terug beminnen. En als u zegt, zeg er nou eens alsjeblieft wat meer over, dominee. Ja, ik ben er een beetje verlegen mee. Wat moet ik daarvan verklaren? Maar ik kan wel teruggrijpen op wat ik dan inderdaad vind in dat lied van de liefde, van dat hooglied. Wat hij toch ook van spreekt. En dan zegt die bruidegom, dan zegt Jezus Christus tegen zijn bruid. Mijn duiven. Mijn beminde. Mijn schone. Mijn zuster. Ik ben uw heiland. Ik ben uw borg, uw verlosser, uw man. Ik zal meer van mijn liefde, zegt de Heer Jezus. Ik zal meer van zijn liefde. Er is veel bij God te krijgen. Ook in dit leven. En ook voor het gevoel. Het smaken van de Heer. Het smaken van zijn liefde. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. En dan de derde zegen. De Vader zal hem beminnen. Ik zal hem lief hebben. En de derde was, en ik zal mezelf aan hem openbaren. Er zijn heel wat verklaarders die dan denken, ik zal mezelf aan hem openbaren, aan verschijningen van de Heer Jezus na Pasen. Dat de Heer Jezus zich openbaarde, hè. Aan Thomas, aan Petrus, wat ik al noemde, aan de discipelen, aan Maria, aan de Emmausgangers. Ik zal mezelf aan hem openbaren. Ik geloof het ook. Maar dat toch ook niet alleen. Geldt ook in 2015. Als u de Heer Jezus Christus lief hebt en die liefde, dan zeg ik het wat ouderwets, die liefde wordt beoefend. Die liefde die is werkzaam, die liefde die is actief, die liefde die wordt hem toegedragen en toegebracht. Dan zal ik mezelf meer openbaren. Dan ga je meer van de Heer Jezus leren kennen. Zou je er niet naar verlangen? Als je heel veel van iemand houdt, dan zeg je, ik wil hem zo graag nog meer leren kennen. Ik wil graag alles van hem weten. Dan zegt de Heer Jezus, als je mij nou lief hebt, zo lief hebt, mijn geboden bewaard. En dat hart, dat schuilt bij hem, dat klopt voor hem. Hij zal meer van mij bekendmaken. Hoe doet hij dat dan? Als ik het goed begrepen heb, was het hier vorige week bediening van het Heilige Avondmaal. Dat wil de Heer soms gebruiken. Dat hij nader meer bekend wordt aan het hart. In het breken van het brood. Dat wil de Heere soms geven. Dat zijn woord nog weer anders, nog weer meer tot je hart gaat spreken. En je ontdekt toch weer nieuwe kanten, zou ik bijna zeggen, aan die diamant. Een nieuwe schittering. Aan wie Christus is. Je mag meer volheid in de Heere zien. Je mag meer blijdschap in hem proeven. Als een appelboom onder de bomen van het woud. Zo is mijn liefste. Ik zit eronder. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ik heb lust in zijn schaduw. Ik denk wel eens, en ik deel dat maar met u, dat er soms zo'n gedachte kan zijn van, als je nou eenmaal God hebt leren kennen, En dat is het dan, hè?
Maar er is bij God en er is in de Heer Jezus Christus altijd nog meer te kennen. Altijd nog meer te kennen. Paulus zegt dat. Dat ik hem kennen, zegt hij. Je kent hem toch al lang, Paulus. Dat ik hem kennen, zegt hij. En de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden.
Ja, daar moet je mee voorzichtig zijn. Dat we er niet een hele weg van maken. In systemen vangen. Van hoe dat allemaal verder.
Nee, maar er is wel meer bij de Heer te kennen. Ik zal mezelf aan hem openbaren. Er is een meerdere kennis en een rijkere kennis en een diepere kennis dan tot nog toe.
Laten we daar naar jagen, laat het ons daarom te doen zijn.
En nou is dit een troostwoord, hè? Het was een afscheidswoord. En dan zegt de Heer tegen zijn bedroefde discipelen, als dit er nu bij mij is, zal dat dan het gemis van mijn lichamelijke nabijheid, zou dat het gemis niet helemaal goed maken? Als ik mijn liefde zo geef, heb ik genade en mijn geest, heb gij mij lief. Het is niet zonder klem, gemeente, als dit zo naar ons toe komt. Want het is ook wel van tweeën één. En dat onthoud ik u niet. Het is wel van tweeën één. Hè? Het is of beminnen of haten. Maar er is niet een tussenweg. Als ik op het eiland toeristen tegenkom. Dan zeg ik, ja, bemin ik ze? Dat kan ik nou niet zeggen. Ja, ik ken ze niet. Ik draag ze ook geen kwaad hart toe. Daar ben je toch wat neutraal tegenover dan. Want je kent ze niet. Maar dat kan met Christus niet. Want hij heeft zich aan ons bekendgemaakt. In zijn woord. Hij spreekt nadrukkelijk zijn hart uit voor uw oren. Hij zegt tegen ons als jongeren en ouderen. En hij zegt, hoor o dochter, zie en neig uw oor. Hij doet een liefdesaanzoek. Een liefdesaanzoek aan je hart. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. En dan kan je niet zeggen, ik blijf neutraal. Dan is het voor of tegen. Dan is het beminnen of haten. Als je nog met vreugde kan zondigen en zo je eigen weg gaan, dan heb je hem nog niet lief. Hoe is het? Indien gij mij lief hebt, hebt u hem lief? Of is uw liefde verkoeld? Ingezonken? Je denkt, vroeger, toen ik mijn eerste avondmaalsgang maakte. Toen, ja toen. Weet u nog, misschien, mag ik dat een keer zo zeggen, dat is geen valse mystiek hoor of zo, maar mag ik dat aan u vragen, weet u misschien nog in uw leven van die bruidstijd, toen het zo teer lag in je leven, hè? En dan kan het zomaar veranderd zijn, hoe komt dat dan? Heeft hij iets verkeerd gedaan dat u hem niet meer zo bemint? Is hij veranderd? Is een offer veranderd? Is dat kruis, dat bloed van Golgotha veranderd? Pas op voor onkunde, want onkunde, als u zich niet verdiept in zijn stem en wie hij is, dat dooft de liefde uit. En pas ook op voor gedeelde liefde. Voor moedwillige zonde, bewuste zonde. Want dat maakt scheiding. Dat maakt het donker. Zoek omgang met God. Denk veel over zijn liefde en zing daarvan en spreek daarvan. Dat moesten we veel mee doen. En wie hem lief heeft, die zal van hem liefde bewijzen ontvangen. Wat is er toch te beminnen boven hem? Voor zondaren is hij gegeven, gekomen, zijn leven afgelegd. Indien gij mij lief hebt. En hij zegt, apostel Paulus, hij zegt, en u blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar het geloof, dat houdt op straks, op die grote dag. Dan wordt het veranderd in aanschouwen, dan zie ik hem, dan is er geen geloof meer. En de hoop, die houdt ook op. Want op die grote dag wordt de hoop van Gods kinderen vervuld. Maar de liefde vergaat niet meer. De liefde, die blijft. Dan zal hij gekend worden en bemind worden zoals hij het waard is. Er waren het hier maar druppels vaak nog, maar dan zijn het volle stromen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. Dan zal hij zijn gemeente beminnen en ze zullen hem beminnen. Met heel het hart, met heel de ziel, met heel het verstand en met alle krachten. Dan zullen ze hem alle liefde waarde schatten, omdat hij hun rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Psalm 73, het 12e vers, 73, vers 12. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. O Heere, de psalmen raken er ook niet van uitgezongen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dan voelen we ons beschaamd als uw woord naar ons toe kwam, indien gij mij lief hebt. En we moeten ons schamen, ons verootmoedigen, als we moeten zeggen, o God, die liefde, die brandende liefde, ja, van huis uit is het er al helemaal niet. En nadat u kwam en we van genade leren leven, dan nog, Heere,
Maar geef gij dan dat we iedere dag studeren, een bladzij lezen in ons eigen hart. Maar ook een bladzij lezen, een bladzij overdenken van wie hij is, over wie het vanavond ging. Wat is er veel bij u te krijgen, heren? Onnoemelijk veel. Ver boven alles uit, alle schatten. De allerrijkste schatten die we op aarde kunnen bedenken. Verder boven. De Vader zal hem beminnen en ik zal hem lief hebben. En ik zal mezelf openbaren. Heren, meer is er toch niet te krijgen. Geef dat we met een groot verlangen daarmee bezig zijn. Dat ik hem ken. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Heb dank voor wat u gaf. Wees met ons in de week die is begonnen. Met al zijn zaken die daar zullen zijn. Die we nu voor ogen hebben. Waar we misschien ook tegenop zien. Of misschien naar uitzien. Gedenk aan ons, heren. Neem u ons in uw hoede. En als er een levende, een brandende liefde is in onze harten. Dan zal dat ons ook bewaren. Ook voor een wereld vol van verleiding en verzoeking. Vader, aan bloot staan. Gedenk aan ons. En geef ons uw heil. En wees verder ook met deze gemeente. Uw dienstknecht die u hier gesteld hebt. Wil ook hem zegenen met al die hem lief zijn. En wil ons horen. Om Christus wil. Amen. Beminnaars van de Heere. Verbreiders van zijn eer, ook steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97 vers 6 is onze slotzang.
Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.